Goedemorgen gemeente, van harte welkom, fijn dat u en jij op deze eeuwigheidszondag bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten, hier in de kerk en online. En we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee Bos uit Den Haag. Omdat het vandaag eeuwigheidszondag is, zullen wij in de avonddienst stilstaan bij de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Afgelopen zondag is de oudste zoon van mevrouw Bikker Little, appartement 314 in Open Vensters, overleden. Jan Bikker is 65 jaar geworden. Jan is ook de broer, zwager en oom van de families Nico en Madeleine Bikker en Mario en Hans Verkerk. We leven mee en bidden voor rust en kracht voor mevrouw Bikker Little, Nico en Madeleine, Mario en Hans en verdere familie. Afgelopen donderdag is Riet Prins, Lekdijk 27, in Tienhoven aan de Lek opgenomen in het Beatrix ziekenhuis in Gorkum. Ze is nog in afwachting van uitslagen en onderzoeken en moet daarom nog even blijven. Wilt u de genoemde gemeenteleden in uw voorbeden gedenken? Afgelopen dinsdag heeft de beroepingscommissie een open en positief gesprek gehad met de predikant en zijn vrouw. Komende weken zullen verdiepende gesprekken plaatsvinden. Net zoals David in Psalm 25 mogen wij vertrouwen dat God de weg wijst. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconale activiteiten. De tweede collecte is bestemd voor huisvesting en organisatie. De uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen de dienst aan met het zingen van Psalm 31, vers 15. Vervolgens is er ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zingen wij Psalm 71 en daarvan het tweede en ook het dertiende couplet. Psalm 71, couplet 2 en 13. Wij worden vandaag in het gebod opgeroepen om elkaar te troosten. Dat hoort bij deze dag, dat wij elkaar een beetje troosten. En dat hoeven we niet eens te doen met eigen woorden, maar dat kan met woorden die wij aangereikt krijgen vanmorgen. Woorden van de apostel Paulus uit de Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 4. Wij zingen daarna op toonhoogte 229, Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. Ik wil niet, broeders en zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op diezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Troost elkaar met deze woorden. Amen. Laten wij samen bidden. Barmhartige en eeuwige God, hier zijn wij samen geroepen door U. En U was hier al lang voor wij hier kwamen. Want U bent ons altijd vooruit. U was hier al voor wij hier kwamen. U heeft ons gezien. U zag ons binnenkomen. En U ziet ons zitten. Hier bij U onder dak. En U ziet ook dat er van alles is wat wij in onszelf meedragen als wij hier naartoe komen. Dingen uit de afgelopen week misschien. Dingen die zijn gelukt. Die keren dat wij met liefde en zorg met elkaar omgingen. Die keren dat het lukte om stil te worden tot U. Wij danken U voor die momenten, voor die goede momenten die er waren. En tegelijk ziet U ook datgene wat wij misschien liever een beetje verstopt willen houden, zeker voor elkaar. Die keren dat het niet lukte, dat we onverschillig waren tot U, tot elkaar. Die keren dat wij na hebben gelaten om het goede te doen en de liefde te leven. Die keren dat wij bleven bij ons eigen gelijk, zonder te willen luisteren naar iemand anders. Die keren dat wij U bewust van ons afhielden, of een ander mens tevergeefs op ons lieten wachten. Het is er allemaal. En daarom bidden wij u vanmorgen allereerst om vergeving. En dat u ons helpt om op te staan. Om op te staan en in het spoor te gaan van Jezus. Verbonden met u en met een ander. En wij danken u, o God, dat wat wij allemaal ook in ons meedragen, aan geloof, aan ongeloof, aan zekerheid of aan vertwijfeling, wat wij ook in ons meedragen, het eerste wat u vanmorgen tegen ons zei, was genade voor jou en vrede van mij. Daar danken wij u voor. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar kan het zomaar zijn dat wij meer dan anders ook iets van droefheid in onszelf voelen. Om mensen die zijn voorbij gegaan. Om ons leven wat eindig is. Om een gemis, om een heimwee dat nog zo sterk is. Wij bidden u, o God, nu wij samen gaan lezen uit de Bijbel, dat uw geest er zo in mee zal komen, dat in al die stemmingen van ons en in alles wat wij meedragen, dat daarin opnieuw de zekerheid en het vertrouwen wordt neergelegd, dat u ons en onze geliefde gestorvenen nooit, nooit zal loslaten. Geef dat wij verwachtingsvol zullen luisteren vanmorgen, of er een woord bij is van u. Laat uw woord niet alleen horen, maar laat het ook gebeuren. Dat het werkelijk iets uitwerkt in ons allen, oud en jong. Neem alles weg waarmee wij ons kunnen wapenen tegen u of tegen dat wat u aan ons kwijt wil. Verlicht ons bekrompen verstand en verruim ons aarzelende hart. Maak ons helemaal beschikbaar voor u. Dat bidden wij voor elkaar zoals we hier zijn, voor broeders en zusters die nu of later deze dienst met ons meemaken, voor de kinderen die straks naar hun eigen ruimte zullen gaan. Zegen ons allen met uw nabijheid, uit genade en om Jezus wil. Amen. De lezing voor vanmorgen is uit het eerste Bijbelboek en daarvan het laatste hoofdstuk. Wij lezen met elkaar uit Genesis 50 over het sterven van Jozef. En wij lezen ook één tekst uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de Hebreeën. En daarvan lezen wij uit hoofdstuk 11, vers 22. Genesis 50, vers 22 tot en met 26 en Hebreeën 11. Dit is het woord van God. Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Ephraim de derde generatie. Ook werden de zonen van Macher, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Zij balsemde hem en men legde hem in een kist in Egypte. En dan Hebreeën 11, in de rij van geloofsgetuigen. Mensen die het gewaagd hebben met de belofte van God. Vers 22, door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten. En heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Tot zover de lezing voor vanmorgen. De preek zal gaan over de kist met daarin de beenderen van Jozef. Zalig ben je als je de woorden van God hoort en ze bewaart in je hart. Een psalm over een ziel die zich soms neerbuigt, die verontrust is. En een psalm over de hoop op God. Psalm 42, couplet 3 en 5. Zingen wij samen. Jongens en meisjes, jullie mogen even naar voren komen. Oh, ik dacht dat alle kinderen hier zouden zijn, dus ik zeg nog gauw even dat degenen die hun weg gaan, dat die het goed met elkaar zullen hebben. Dan ga ik me even tot jullie richten en dan ga ik ook even zitten, ja, anders voel ik me zo groot bij jullie. Als ik aan jullie zou vragen, wanneer is het oudjaarsdag? Wat zeg je dan? Oudjaarsdag, wanneer is dat? 31 december, ja, dat klopt. En als ik nou tegen jullie zou zeggen, maar in de kerk is het op een andere dag. Vandaag. Vandaag is het in de kerk oudjaarsdag. Dat is een beetje gek, hè? Wij doen het net een beetje anders dan de gewone kalender. Dus op de gewone kalender is het 31 december. Maar in de kerk is het vandaag oudjaarsdag. Geen vuurwerk afsteken vanavond, dat hoeft niet. Maar dit noemen wij de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En dat betekent dat wij alle feesten hebben gevierd. En volgende week begint het nieuwe jaar. Volgende week zondag, dan moet je eigenlijk, als je in de kerk komt, iemand een hand geven en zeg je gezegend nieuw jaar. Want volgende week is het nieuwjaarsdag. Dan is het de eerste zondag van... Weet jullie dat? Van het nieuwe jaar, ja. En wat vieren wij dan in de kerk? Vier zondagen voor kerst. Dat noemen wij de vier advent. Ja. Dus volgende week is de eerste advent. En eerste advent is eigenlijk nieuwjaarsdag. En dan gaan we alle feesten weer vieren. Eerst advent en dan komt... Wat komt er na advent? Welk grote feest... Ja, kerst. En na kerst komt. Maar ik zal jullie hersens even laten kraken. Wat komt er na kerst? Welke grote feesten? Oud en nieuw jaar. Nee, dat komt dan nog net niet. Nee, even goed nadenken. Kerst is de geboorte van Jezus. En wat gaat er na zijn geboorte komen? Pasen. Ja, en daar, 2 dagen daarvoor zit nog een andere dag. Is dat ook alweer? Wat vieren wij nu voor Pasen? Met Pasen vieren wij de opstanding van Jezus. En wat vieren wij daarvoor? Pinksteren? Even goed nadenken. Zit Pinksteren voor of na Pasen? Daarna, hè? Nou, ik zal jullie helpen. 2 dagen daarvoor is het Goede Vrijdag. En wat vieren wij op Goede Vrijdag in de kerk? Even heel goed nadenken. Als het 2 dagen daarna Pasen is, wat was het 2 dagen daarvoor? Goede Vrijdag? Wat gebeurde toen ook alweer? Iets met een kruis of zo? Oh, nou weten jullie het wel toch? Nee? Nou, lieve ouders, ik zou het vandaag nog even een keer doornemen. Hoe zat het ook alweer? Goede Vrijdag, dan, wat gebeurt er dan met Jezus? Ja, dan sterft hij aan een kruis. En dan vieren wij dat God ons verzoent, onze zonden vergeeft. En dan 2 dagen later Pasen, nou, en dan gaan we verder. Wat komt er na Pasen? Pinksteren, ja, zit nog iets tussen. Dat vieren we altijd op een donderdag. Heel goed. Ja, de hemelvaart. Dus nou, dan hebben we ze bijna allemaal gehad, hè? Advent, kerst, Goede Vrijdag, Pasen, hemelvaart, dat Jezus opstijgt naar de hemel. En dan Pinksteren, dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan is het een beetje zomer. En dan noemen we dan een beetje de feestloze tijd in de kerk. En dan komt deze zondag na de zomer en dat is dus de laatste zondag. En op oudjaarsavond, dan kijken we ook altijd een beetje terug, hè, op het jaar. Dat doen we vandaag in de kerk ook en daarom worden er vanavond in de dienst mensen genoemd die in het afgelopen jaar zijn gestorven. En ik dacht ineens, misschien zit er van jullie ook wel familie bij. Is er voor jullie iemand in het afgelopen jaar overleden? Een opa misschien of een oma? Die werd ook al genoemd. Oh, die ome Jan, die net, ja. Oh joh, dus dat is nog maar heel kort geleden. Ja. Nou, dit is eigenlijk een dag waarop wij de namen noemen van de mensen die we missen. En het is heel mooi om hun namen te noemen, want dat betekent ook dat wij ze niet vergeten en dat God ze niet vergeet. En nu gaan we een lied zingen en dat heb ik uitgekozen omdat ik zo'n mooi kinderlied vind. Als je soms alleen bent en je hart is vol verdriet. En ik weet zeker dat er hier een paar mensen in de kerk zitten vanochtend. Die weten wat dat is. Alleen zijn en soms ook heel veel verdriet in hun hart hebben. En nou dacht ik, dan gaan wij het een beetje voor die mensen zingen. Als je soms alleen bent en je hart is vol verdriet, denk dan aan de goede herder. Hij vergeet zijn schaapjes niet. Wij gaan zingen, Jezus is de goede herder. Zingen wij een antwoord op de verkondiging, Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloofd zij God, met diepst ontzag. Psalm 68, couplet 10. Gemeente van Christus, de preek gaat vanmorgen over een kist. Over de kist met daarin de botten van Jozef. Als Jozef is gestorven, dan wordt hij naar Egyptisch gebruik gebalsemd en vervolgens in een kist gelegd. En die kist is het laatste waar de schrijver van het verhaal ons naar laat kijken. De laatste shot uit de film van Jozefs leven. Een kist ergens in een kamertje in Egypte. Op het eerste gezicht is dat een heel droevig beeld. En een beeld wat wij allemaal kennen. Een kist ergens in een kamertje. Misschien heeft u er in het afgelopen jaar heel dichtbij gestaan. En was die kamer in je eigen huis? Of in dat van je moeder? Of je oma? Die kist vertelt dat er iemand is overleden. Dat dit leven van je geliefde voorbij is. En dat het niet meer terugkomt. En die kist vertelt je dat deze weg de weg is van ieder mens. De weg die ook jij en ook ik moet gaan. Die kist die zet je oog in oog met de harde realiteit van de dood. Die vroeg of laat een einde maakt aan de dingen en de mensen. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar roept dit beeld van de kist van Jozef onze eigen verhalen op. Van verlies. Van geliefden die zijn gestorven en van de mensen die wij missen. Je man. Je moeder. Misschien zelfs je kind die jij hebt moeten loslaten. En wat je niet te boven komt. En een heimwee naar vroeger trekt door je heen. Deze kist vertelt het verhaal van ons leven. Wij zitten vol verhalen. En in ons zitten ook verhalen van verliezen. En van heimwee. En tranen. Toch vertelt deze kist van Jozef ook nog een ander verhaal. Er is namelijk iets aparts aan de hand. We moeten even heel goed lezen. Jozef stierf, 110 jaar oud. Ze balsemden hem en ze legden hem in een kist in Egypte. Die balseming, die kunnen wij wel begrijpen. Zo ging dat in Egypte. Men balsemde de doden om ze te bewaren en om de herinnering aan de doden levend te houden. Daarna legde men de doden in een graf, vaak in een mooie piramide, als het een belangrijk iemand was geweest, een hele lijst van prestaties erbij, zodat niemand deze persoon ooit nog zou vergeten. Bijzondere is, dit laatste gebeurt met Jozef niet. Hij wordt wel gebalsemd, maar niet begraven. Terwijl dat helemaal voor de hand lag. De Egyptenaren hadden Jozef denk ik graag een plekje gegund ergens in een mooie piramide. Zodat iedereen voor altijd Jozef, de onderkoning, zou herinneren. Maar Jozef wordt niet begraven. Zijn kist blijft boven aarde staan. En dat is wel apart. Waarom is dat? Waarom wordt Jozef niet begraven? Het antwoord is, daar heeft Jozef zelf om gevraagd. Vlak voordat hij sterft, dan laat hij zijn familie, zijn broers, zweren Ik ga sterven, zegt Jozef. Misschien heeft hij toen ineens wel gezien hoe bang zijn familie toen werd. Want hoe zou het met hen verder gaan in Egypte zonder Jozef? Jozef was hun beschermheer geweest in Egypte. Dankzij Jozef konden zij daar als vreemd volk toch wonen. Hoe moet het verder als Jozef niet meer bij ons is? Ook dat zijn denk ik herkenbare gevoelens bij het einde van iemands leven. Hoe moet je verder zonder die ander? Jozef kijkt ze aan. Hij zegt, ik ga sterven. Hij ziet de schrik. Maar hij zet geen punt. Ik ga sterven, maar God. Maar God. God zal naar jullie omzien, zegt Jozef. Hij zal naar jullie omzien. Zo heeft Jozef in zijn leven de Heere God leren kennen. Een God die omziet naar zijn volk. En als Jozef sterft, wijst hij nog één keer naar God. Ik ga sterven, zegt hij. En hij kijkt de kring rond. Wij nemen afscheid van elkaar. Maar God niet. God niet. Wat een voorrecht is dat als je rond een sterfbed dat tegen elkaar kunt zeggen. Ik ga sterven. Ik kan nu niets meer voor jou doen, mijn lieve kind. Maar God. God zal. Zonder Jozef is erg, maar zonder God, dat zou nog veel erger zijn. Ik ga sterven, zegt Jozef, maar God, God zal. Jullie zullen hier niet ten onder gaan in Egypte als ik er niet meer ben. God zal zeker naar jullie omzien. Wat een prachtig woord is dat. Er staat letterlijk, God zal jullie bezoeken. Hij zal bij jullie op bezoek komen hier in Egypte om zijn woord te doen. Hij zal jullie laten optrekken uit het land Egypte naar het land dat hij heeft beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Jozef is in zijn leven en in zijn sterven open naar God. Dat wil zeggen, hij ziet zijn eigen leven voortdurend in het perspectief van wat God zal doen. En hier opent hij het leven van zijn familie naar God. Weten jullie nog, zegt hij, weten jullie nog van het beloofde land? Wij horen hier toch niet thuis? In Egypte. Wij hebben toch een andere bestemming. Wij zijn toch pas thuis in Kanaan. Daar horen wij. En God zal jullie daar brengen. Dat heeft hij beloofd. En daarom zegt Jozef, stel mijn begrafenis nog maar even uit. God zal jullie zeker doen optrekken. En als dat zover is, dat moment dat jullie uit Egypte zullen wegtrekken naar Kanaan, als dat zover is, neem dan mijn beenderen met jullie mee. Dat is zo mooi. Geen graf voor Jozef in Egypte. Het land waar men alleen maar weet van de herinnering. Jozef weet van veel meer dan van de herinnering. Hij weet ook van de verwachting. Daarom is hij niet thuis in Egypte. Jozef is thuis in het land waar de doden worden begraven in de hoop op de levende God. En zo staat de kist van Jozef als een eenzaam teken van die verwachting, God zal ons hier vandaan leiden. En die kist die vertelt als het ware het verhaal van de toekomst die God heeft beloofd. Niet alleen de herinnering, niet alleen het verhaal van alles wat een keer voorbij gaat, maar die kist vertelt het verhaal van de toekomst. Er is een toekomst bij God. En in die toekomst bij God zullen niet alleen de levenden meedoen, maar ook de doden. En daarom zegt Jozef, begraaf mij nog maar niet, maar draag mijn beenderen mee. En zo staat jarenlang in Egypte in een klein kamertje de kist van Jozef. Er komt een farao, u kent het verhaal, die heeft Jozef niet gekend. Hij keert zich fel tegen de Israëlieten in het land. Ze gaan een hele donkere nacht binnen. Een nacht van slavenarbeid en van zweepslagen. Egypte verandert in één groot vernietigingskamp voor de Joden. Het volk kermt en huilt en schreeuwt. Wij zijn ten dode opgeschreven, zeggen de mensen tegen elkaar. Ze krijgen geen woord meer uit hun keel. Ze kunnen alleen nog maar jammeren. En ze zeggen, er is hier geen toekomst meer. Wij hebben geen toekomst meer. Wij gaan kapot in Egypte. En ergens in een kamertje staat deze kist. En die zijn ze nooit uit het oog verloren. Al die jaren niet. En ik stel me zo voor dat er soms een paar mensen even dat kamertje inliepen. En dan deden ze de vinger tegen de mond en zeiden ze, sst. En dan liepen een paar kinderen bij en die vroegen, wat is er? En dan zeiden de vaders of de moeders, kijk, zie die kist. In die kist ligt Jozef. Jozef? Die man die zoveel goeds voor ons heeft gedaan? Ja, die. Ja. Maar papa, waarom staat die kist dan hier? En dan zei een vader, Jozef heeft tegen ons gezegd, die kist, die moeten jullie straks meenemen. Als wij uit Egypte weg zullen trekken naar het beloofde land. En dan keek dat kind zijn vader glazig aan. Wegtrekken uit Egypte. Dat gaat toch nooit gebeuren, papa. Ja, dat denk ik ook wel eens, jongen. Dat we hier nooit meer wegkomen. Maar Jozef heeft het ons toch gezworen. En Jozef heeft gezegd, God zal zeker naar jullie omzien. En hij zal jullie doen optrekken. En daarom staat die kist hier, om ons er elke keer weer aan te herinneren. En om ons te bemoedigen. Voor al die mensen in Egypte, die zo wanhopig waren. En zo intens verdrietig. Was het net alsof deze kist een beetje tot hen sprak. Als geen nood gezeten geen uitkomst ziet. Dat was Egypte. Echt geen enkele uitkomst meer. De laarzen van de dood stampten over de mensen heen. Als geen nood gezeten geen uitkomst ziet. En dan stond die kist daar in dat kamertje. Wil dan nooit vergeten. God verlaat je niet. Een kist van hoop. God zal. En toen is het gebeurd. Dat God op bezoek kwam. Om zijn woord te doen. Hij stelde Mozes aan om het volk Israël te bevrijden. En toen kwam die ene nacht, dat zal wat geweest zijn, hè? Die ene nacht dat midden in het donker de deuren opengingen en dat vaders en moeders en opa's en oma's en kinderen uit hun huizen naar buiten kwamen en in één grote stoet wegtrokken. Uit de nacht. Na de morgen, uit Egypte, naar het land dat God hen had beloofd. Een stoet van pelgrims. En toen zijn er een paar mannen dat kamertje ingegaan. En die hebben de kist van Jozef van de beugels omhoog getrokken en op hun schouder meegenomen. Misschien hebben ze wel gezegd, kom Jozef, we gaan. We gaan naar huis, jongen. Eindelijk. We gaan naar huis. En zo zijn ze op weg gegaan. Met Jozef bij zich. En die reis naar huis, dat weet u, dat is nog een heel verhaal geworden. 40 jaar zwerven door de woestijn. Hoe langer het duurde, hoe meer de mensen in de woestijn dachten, dit wordt hem niet. Ze verloren de hoop en ze gingen notabene terug verlangen naar Egypte. Er kwam gemopper en geklaag. Je hebt ons voor de gek gehouden, Mozes, zeiden ze. Al die zogenaamde beloften van jou, er komt helemaal niks van terecht, man. Wij kunnen veel beter teruggaan, anders zullen we hier nog sterven in die God verlaten woestijn. En midden in dat gemopper en dat gezeur stond stil de kist. Altijd weer de kist. En in de woestijn waren er ook telkens weer mensen die zeiden, stop nou eens met mopperen. Zie je die kist? Wij kunnen Jozef toch niet terugbrengen naar Egypte? En wij kunnen toch Jozef niet achterlaten hier in deze woestijn? Wij zijn toch onderweg. Kom op. We gaan door. En ze tilden de kist van Jozef weer op de schouders en daar gingen ze dwars door die woestijn. En onderweg gaf die kist hoop en vertrouwen dat God hen uiteindelijk zou brengen naar het land van de belofte. Gemeente, het leven met God is niet eenvoudig. Dat is nooit eenvoudig. Dat lees je ook nergens in de Bijbel. Want weet u, voor het beloofde land, voor Kanaan, ligt altijd de woestijn. En daar moest Israël doorheen en daar moeten wij doorheen. En weet je, in de woestijn heb je niet zoveel. Het enige wat je in de woestijn hebt, dat zijn een paar beloften van God. Ik zal. En je daaraan vasthouden is nooit makkelijk. Echt niet. Als je niks anders in je leven hebt dan alleen een paar beloften van God, waar meer niet van te zien is dan wel, dat is nooit makkelijk. Daarom moest die kist mee onderweg, denk ik. Die kist was een soort sacrament. Een zichtbaar teken van de trouw van God. Als wij avondmaal vieren en het formulier wordt gelezen, dan staat het er zo. Christus heeft aan ons het avondmaal gegeven, opdat u vast zou geloven in zijn hartelijke liefde en zijn overwinnende trouw. Dus omdat wij daar helemaal niet zo vast in geloven, omdat het voor ons ongelooflijk moeilijk is om daar je leven lang aan vast te houden, dat hij echt trouw zal zijn en dat zijn trouw het zal winnen. Daarom heeft Christus ons het avondmaal gegeven. En zo heeft God aan Israël deze kist gegeven, denk ik. Opdat Israël zo vaak als ze die kist zagen, vast zouden geloven in de overwinnende trouw van God. Nu, het heeft uiteindelijk 4 eeuwen geduurd. 4 eeuwen. 400 jaar wachten. En toen is Jozef eindelijk begraven. Niet in de woestijn, maar in het land van de belofte. Begraven in de hoop, niet in de herinnering, maar in de hoop. Rustig wachtend op wat God zal doen. Ik geloof nooit dat dat een droevige begrafenis is geweest. Ik kan me niet voorstellen. Ik denk dat er vrolijk is gezongen. Omdat Israël weet van veel meer dan alleen de herinnering van hen die gestorven zijn. Israël weet van God. En van de hoop op God. Van God die zegt, ik zal. Nu gemeente, als wij vanmorgen letten op die kist waarin Jozef is gelegd, trekt dus deze hele geschiedenis aan ons voorbij. U weet dat Jozef heel vaak wordt vergeleken met de Heer Jezus. Die stierf ook. En die werd ook begraven. Maar daarmee was het niet uit. En wij koesteren vanmorgen ook niet een of andere herinnering aan Jezus. Dat is veel te weinig. Het verhaal was niet uit. Maar God. God, ja, God. God zag naar hem om. Toen hij daar begraven lag. En God wekte hem op. Uit de dood. Daar ging die. Zie het voor je. Uit de nacht van de dood. Het leven binnen. Je zou kunnen zeggen, Jezus, dat is de grote Exodusman. Hij trekt uit het donkere land van de dood. Het land van het leven binnen. Jezus. Ik zal u eerlijk zeggen, gemeente. Heel vaak denk ik diep van binnen. Dat eigenlijk alles te vergeefs is. Echt waar, zou je misschien niet verwachten van een dominee, maar ik ben ook maar een gewoon mens. Hè? Heel vaak denk ik bij mezelf, alles gaat voorbij. Al het mooie gaat voorbij. En ook ik ga een keer voorbij. En ik denk dat eerlijk gezegd veel vaker dan dat eigenlijk goed voor me is. Alles houdt op. Behalve als ik de naam van Jezus hoor. Dan wordt het anders. Jezus. Die gestorven is en die leefde. Weet u, ik geloof niet dat wij nou zozeer degene zijn die Jezus met ons meedragen, zoals Israël de kist van Jozef meedroeg. Ik denk het is andersom. Jezus draagt ons mee. En niet alleen ons. Hij draagt ook al onze doden met zich mee. Hij draagt ze mee door de tijd, door de woestijn, door de nacht. Hij draagt ze. Hij draagt ze mee naar het beloofde land, naar het koninkrijk van God. Jezus. Zoals het volk van Israël de kist van Jozef in hun midden had, als een teken van de trouw van God. En zoals de mensen onderweg op die lange reis door de woestijn tegen elkaar zeiden, wij komen er, we komen er. Zo is er vandaag midden in deze wereld een gemeente van Jezus Christus. Wij, u en ik, wij zijn een volk onderweg. Soms verliezen we de moed, dat geeft niet. Als er dan nog maar iemand is die zegt, we komen er. We komen er. Want Jezus gaat ons voor. Die gestorven is, maar leefde. En onderweg, midden in je vertwijfeling, en als je soms denkt, het wordt niks, komt hij op bezoek. Met brood en wijn. Tekenen waarin hij tegen je zegt, maar wij komen er. Echt. Jij en ik, wij komen er. Want ik zal naar jou omzien. Ik zal naar jou omzien. Ook al lig je in een kist. 2 meter onder de grond. Wij komen er. Gemeente, het laatste woord van iemand die gaat sterven, blijft je denk ik heel vaak bij. Die laatste woorden van Jozef, die zijn bedoeld om je voor altijd bij te blijven. Het zijn geen woorden over zichzelf of over zijn succesvolle leven. De laatste woorden van Jozef zijn woorden over God. Want het laatste woord is altijd aan God. En daarom is het laatste woord van deze preek vanmorgen ook aan God. En onthou ze goed. Ik leef, zegt hij. En jij? Jij zult leven. Ook al ben je gestorven. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ik ben hier met Febe en Jidde. Febe, waar ging ons verhaal over?
Over ruzie van Paulus en over Paulus. En wie als eerste over Jezus had verteld en wie het meest over Jezus had verteld.
Goed. Ja, het ging over twee jongens en die kregen een beetje ruzie met elkaar over wie er in de gemeente als eerste over Jezus had verteld. Het was het verhaal van wie er bij Paulus zou horen of bij Apollos. En we hebben geleerd dat we allemaal bij elkaar horen en dat het belangrijkste is dat we van Jezus horen en dat Jezus onze redder is. En Jidde, wie staat er op de kleurplaat?
Mensen die willen delen met elkaar.
Heel goed, samen delen, dat is belangrijk.
Laten wij samen danken en ook met en voor elkaar bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Jozef. God van Israël. Vader in onze Heer Jezus Christus. U danken wij voor het evangelie, dat niet gaat over herinnering alleen, ook al is daar alle ruimte voor, zeker ook vandaag. Maar uw evangelie dat voorbij gaat, voorbij aan alle grenzen, ook de grenzen van de dood. Omdat uw evangelie niet gaat om wat wij kunnen en zullen, maar om u die zegt, ik zal. En daar hangt alles aan. Wij bidden u, laat ons leven als mensen met hoop en met verwachting. Als mensen die in uw ontferming zijn opgenomen. Als mensen die meegenomen zijn in die ene lange stoet achter Jezus aan. Hij die ons brengen zal naar de stad van de vrede, naar het rijk van u. O God, wij bidden u dat dit geloof bij ons zal blijven, in leven en in sterven, dat wij van u zijn en dat er één is die ons draagt, overal doorheen. Laat dat geloof nooit bij ons vandaan gaan. God van levenden en van doden, wij bidden u, denk aan allen bij wie de dood heeft ingebroken. Die beroofd werden van wat hen zo lief en dierbaar is. Bij alle families van wie vanavond een naam hier wordt voorgedragen. Bij allen die op deze dag het heimwee voelen naar het zijn bij en met een ander die er niet meer is, niet meer bij ons. Wij denken in het bijzonder vanmorgen ook aan zuster Bikker, die haar oudste zoon heeft moeten loslaten. En ook aan de familie eromheen, Nico en Madeleine en hun gezin, en Mario en Hans. Wij bidden u om vonken van troost. De troost dat ook Jan in uw ontferming is opgenomen. Dat u ook hem gedragen heeft en dragen zal, uw grote toekomst tegemoet. Zegen hen met geloof en hoop en liefde, met ruimte voor een traan en voor het genezen. Wij bidden u voor deze wereld, o God. Denk aan hen die ten dode toe bezwijken, aan hun pijnen en aan hun angst. Denk aan hen die creperen op onze slagvelden, van wie de oorlog zoveel levens heeft gekost. Denk aan uw volk in de brandhaard waar ze in zitten. Laat haar nooit vergeten dat haar bestaan te danken is aan u die zegt: ik zal. En laat dat haar ook voorzichtig maken om zelf van alles en nog wat te zullen en te doen. Maak haar afhankelijk van uw vrede. Dat bidden wij ook voor mensen in Palestijnse gebieden, in Oekraïne, in Rusland, waar dan ook. Denk aan hen. Wij bidden u op deze laatste zondag van het jaar ook voor mensen die overhoop liggen met het leven, die het eigenlijk niet meer redden, die de dood verkiezen boven het leven. Het leven dat geen leven meer is. O God, denk ook aan hen. En wij bidden u voor hen, in wier leven het zo doodstil geworden is. De vergetenen en de eenzame. Denk aan hen, o God. Wees met onze zieken, met zuster Riet Prins, met andere zieken die nu niet bij naam worden genoemd. Geef hen een moed om te volharden, ook als de ziekte hen in de woestijn brengt, waar het kaal is, waar niets anders is dan een paar beloften van u. Geef hen het geloof en het vertrouwen om zich daaraan vast te kunnen houden en zich daardoor gedragen te weten, dat u er bent die zegt: ik zal. Zegen de zieken. Wij bidden u voor de gemeente, voor uw kerk wereldwijd, de vervolgde kerk, de kerk hier in Nederland. Wij bidden u, laat uw kerk een betrouwbare plek innemen in het leven van mensen. Dat dit een plek is waar niet alleen het leuke en het aardige en het vrolijke gezegd mag worden, maar juist ook vandaag alle ruimte is voor wat niet gaat, voor wat niet overgaat, voor wat zo zwaar valt, voor een verlies, een heimwee, een traan. Dat de kerk ruimte biedt aan alle mensen, dat bidden wij ook voor deze gemeente. Dat ze hier in Ameide een plek van licht zal zijn, waar iedereen welkom is om binnen te gaan. Zegen de kerkenraden, zegen alle die betrokken zijn bij het beroepingsproces. Als er vervolggesprekken gevoerd zullen worden. Wij leggen het in uw hand, o God. U die de goede herder bent. U die de gemeente draagt, met of zonder dominee. Maar u kent ook het verlangen naar een eigen herder en leraar. Wij bidden u zegende ontmoetingen en laat er iets gebeuren van verbondenheid in het geloof. Zo bidden wij voor elkaar. Wij gaan van hier de dag weer verder in. Wij bidden u dat wij de laatste woorden niet zullen vergeten. En dat het laatste woord altijd aan u is. Want u staat aan het begin. En u staat aan het einde. Dank voor deze dienst. Voor de gemeente. Voor de kinderen. Voor de muziek. Voor de liederen. Voor de leiding van de kindernevendienst. Voor alles wat u ons vanmorgen gaf. Lof zij u Christus. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit een nieuwe bundel Op toonhoogte. Ik wilde dat lied zo graag laten zingen en ik zag dat het niet in de oude stond. Dus blijkbaar was er geen enkel punt om ook een keer uit een nieuwe te zingen. Lied 391. Door de nacht van strijd en zorgen gaat een stoet van pelgrims voort. Liederen zingend van de morgen. Wij zijn een stoet van pelgrims. Onderweg door de nacht naar de morgen. Wij zingen couplet 1, 2, 3, 7 en 8. Hef uw hart op tot God, ontvang de zegen van de Heer, ga heen in vrede naar uw huis. En de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen. Amen.